Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen nu Psalm 63, het tweede en het derde vers. Daarna lezen wij uit het Nieuwe Testament, Matthäus 21, vanaf het 23ste vers tot het einde. Matthäus 21, en dan beginnen we te lezen bij vers 23.
En als hij in de tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks zeggende, Door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? Jezus antwoordde en zeide tot hen: ik zal u ook één woord vragen, het welk, indien gij mij zult zeggen, zo zal ik het u ook zeggen, door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? En ze overlegden bij zichzelf en zeiden: indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij ons zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij de scharen, want ze houden allen Johannes voor een profeet. En zij, Jezus antwoordende, zeiden: wij weten het niet. En hij zeide tot hen: zo zag ik u ook niet, door wat macht ik dit doe. Maar wat dunkt u, een mens had twee zonen, en gaat tot een eerste, zei de zoon: ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: ik wil niet. En daarna berouw hebbende, ging hij heen. En gaande tot een tweede, zeide dat gelijks. En deze antwoordde en zeide: ik ga, Heer. En hij ging niet. Wie van deze twee heeft een wil des vaders gedaan? Ze zeiden tot hen, de eerste. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid, en hij hebt hen niet geloofd, maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd. Doch gij, zulkziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak erin. En bouwde een toren en verhuurde dienden en landlieden en reisde buitenslands. Toen u de tijd der vruchten genaakte, zond gij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden, nemende zijn dienstknechten, hebben de ene geslagen, de andere gedood en de derde gestenigd. Wederom zond gij een andere dienstknechten, meer in getal dan de eerste, en zij deden hun desgelijks. En ten laatste zond gij hen zijn zoon, zeggende: zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden dan zoon ziende, zeiden onder elkander: deze is erfgenaam. Kom, laat ons gaan doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende wierpen ze hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Ze zeiden tot hem: hij zal den kwaden en kwaden dood hen doen, en zal den wijngaard andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijd zullen geven. Jezus zeide tot hen: hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven dat zijn vruchten voorbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden, en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen. En al de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat gij van hen sprak. En zoekende hem te vangen, vrezen zij de scharen, terwijl deze hem hielden voor een profeet. Zover.
Laat ons samen bidden. Heren, we heffen onze ziel tot u op, want gij zijt onze God. Leer ons wat we bidden moeten. Geef ons uw geest, Heere, opdat we de afstand zouden zien en van uw hoge majesteit niet uit zouden gedenken, maar dat we ook de toegang zouden ontdekken in de verse en in de levende weg van het bloed des lams. Hoe zullen we anders aangenaam zijn voor u, o God, dan achter de bedekking van dat bloed? We kunnen niet eens onze eigen gedachten onder woorden brengen. We kunnen niet eens onze zonden tellen en ze bij name bij u voordragen. Ook daarin zijn we armen. Armen van geest. Om het uit te zeggen zoals het is. Om te verwachten van u wat we nodig hebben. Maar Heere, ge hebt gezegd dat er een andere geest is dan onze geest. Die geest die van u uitgaat. En die voor de heilige bidt naar God. Vervul u ons dan in het naderen tot uw troon met die geest. Dan heb u niet nodig de vermenigvuldiging van onze woorden. Want u ziet het harte aan. Maak ons ootmoedig voor u. Geef dat we u mogen nodig hebben. En leer ons door het geloof u te zien. Als die God die in onze noden gaande voorziet. Die gereed staat om aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing te tonen. Omdat u onze zielen gadeslaat. Heren, we zijn in uw huis vergaderd. We zijn hier gekomen om teerkost te vergaderen op de weg die we gaan moeten. In dit broodhuis, deze plaats Bethlehem. Onder uw woord, door uw geest geleid. Waar u het brood des levens uitdeelt. Waar u hongerigen voedt en dorstigen drinkt. Uit de fontein des levens en voedt met het brood. Dat het brood des eeuwigen levens is. Doe ons vanmiddag daarnaar hongeren en daarnaar dorsten. Als we tot u komen, dan beseffen we geen bestaansrecht te hebben in onszelf. Maar zie ons aan in hem, op wie we onze hoop gesteld hebben. Die we lief gekregen hebben, omdat hij ons eerst lief had. Op wiens woord wij hopen dat alles wat we nodig hebben om tot ere van uw naam te leven, tot de zaligheid van onze ziel, we van u begeren mogen. Dan heb u gezegd, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Heren, dat geloven we, daar vertrouwen we op. Dat is onze enige hoop, o God, dat we het niet uit ons eigen hart hoeven te putten. En dat we het niet uit ons eigen leven hoeven voort te brengen. Maar dat we mogen komen tot die levensbron. In wie genade voor genade is, die uitdelen der menigvuldiger genade Gods. Daarom vluchten we met alles wat in ons is, met onze zonden en noden, met onze onbekwaamheden en met alles wat ons naar beneden trekt, wat lood is aan onze ziel, wat ons belet om onze ziel opwaarts tot God in de hemel te heffen. Met al die noden naderen wij voor u. En we vertrouwen, Heere, dat u raad weet met al die zorgen en noden. We vertrouwen u, Heere, want gij hebt u zo menigmaal betoond een helper te zijn van degene die het alleen niet meer af kunnen. Die tot u de toevlucht nemen om redding, om hulp, om bijstand, om vergeving van zonde, om vrede met God. Wil u vanmiddag ook die geopende fontein ons doen zien. Opdat we tot u mogen vluchten als zondaren. We zijn niet meer, maar we behoeven in uw ogen ook niet meer te zijn. Want zondaren maakt u zalig om die andere gerechtigheid, die vreemde gerechtigheid. Niet de gerechtigheid van ons bidden of van ons leven. Maar die gerechtigheid van Jezus Christus, uw lieve Zoon. Het is een volmaakte bedekking voor al onze zonden. Daarom komen we om bij u te schuilen. Geef al uw kinderen troost en raad ook deze middag. Ge weet hoe dat we dikwijls onder zitten. Trek ons naar u toe. Opdat we u mogen volgen in het spoor van de herder. Achter u aan. Die trouwe herder die de weg weet. Die zelf de weg zijt. Opdat we in u geloven en het leven hebben. En al degenen, heren, die u als zodanig niet kennen. Die wel in de kerk zitten, maar niet tot het getal der gelovigen behoren. Heren, zou u vanmiddag door uw grote genade ertoe willen brengen tot de gemeente die zal zalig worden. Onze jongens en meisjes, onze kinderen, ach, zie ze hier voor uw aangezicht zitten, o God, gedenk aan uw verbond. En laat dat uw hart tot ons in liefde doen ontvonken, dat trouwverbond. Wat u ook met ons opgericht hebt, waarvan u het teken gestempeld hebt aan ons voorhoofd. Opdat we de wereld verzaken en een nieuw godzalig leven leren wandelen. O geef de begeerte ook in het hart van onze jonge mensen, van onze kinderen. Opdat ze u vroeg zoeken en vinden zouden uw beloftenissen. Gedenk ook aan zoveel heren die al ouder en oud geworden zijn. En nog steeds hun eigen leven leven. Die geen borg hebben voor hun schuld. En geen God op wie ze vertrouwen. Terwijl dat de dood zo nabij kan zijn. Want er is maar één schrede tussen ons en tussen de dood. O Willem, onze lieve zaligmakers wil uw koninkrijk uitbreiden. Doe het vanmiddag, heren. Zegen het woord uw genade, opdat ze tot u mogen vluchten. Terwijl dat de deuren nog geopend zijn. Die deuren van die vrijstad, opdat ze behouden mogen worden. En er zo blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar die zich tot u bekeert. Denk aan de nood van uw kerk over het rond van de aarde. We dragen al de arbeider liefde die in uw naam verricht wordt aan u op. Het werk der evangelisatie, het werk der zending. Het werk der vereniging, het werk op de catechisatie. Het werk op de scholen waaronder kindertjes geleerd worden wie ge zijt. En wie ze zelf zijn. Opdat ze in hun jonge jaren aan hun schepper zouden denken. Eer de kwade dagen komen, jaren naderen, van de welke ze zeggen zullen, ik heb geen lust in dezelfde. Heere, wil alom uw koninkrijk doen komen. Ook daar waar de nacht van het blinde heidendom of het bijgeloof zo machtig en sterk is. Wil ze aangodden met kracht van boven die ge daartoe geroepen hebt. Gedenk ook aan al de bijzondere noden van de gemeente. Heren, ze zijn u volmaakt bekend, toch mogen ze u ook in het midden der gemeente verhalen. Niet omdat ge het niet weet, o God, maar ge hebt zelf gezegd dat we al onze noden aan uw voeten mogen neerleggen van de eenzamen, die bedroefd zijn omdat ze hun geliefde doden hebben moeten afstaan. Gedenk ze, heren, de weduwnaren en de wezen. Gedenk ze, de weduwen, laat ze niet vergaan in hun eenzaamheid, maar wees ze tot een man en tot een hulp. Wees een vertrooster der treurigen, gelijk u het alleen kunt. Wil uw kerk genadig zijn, overal waar die vandaag vergadert. Al uw trouwe knechten, van de hulp uw geest is rijkelijk voorzien, ook hem uw dienaar, die ook voor de tweede maal uw woord begeert te brengen aan dit volk. Geef u hem de genade en de liefde van Christus in zijn hart, opdat hij een uitdeler mag zijn van de menigvuldige genade, gaven en verborgenheden van God. Opdat we leven mogen en we samen mogen zingen van het heil dat u ons bereid hebt in uw geliefde Zoon, onze Heere Jezus Christus, in wiens naam wij zulks van u bidden. Amen. Wij zingen nu uit een vierde psalm, de derde vers. het woord van God dat we u vanmiddag willen bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 21. En dan is de tekst van 28 tot 32. Matteüs 21 van 28 tot 32. Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen. En gaande tot een eerste zeide: Zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet. En daarna berouw hebbende, ging hij heen. En gaande tot de tweede zeide desgelijks. En deze antwoordde en zeide: Ik ga hier. En hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Ze zeiden tot hem de eerste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. Doch gij, zulk ziende, heb daarna geen berouw gehad om hem te geloven. De gelijkenis van de twee zonen. Jezus is lerende in de tempel, staat er in dit hoofdstuk. Hij is lerende in de tempel, vers 23. En als hij daar in de tempel het woord van God, de wil zijns vaders, bekend maakt, dan komen daar buiten door de scharen heen, en de scharen wijk terug, want ze kennen deze mensen. Hun lange tapperde tot op de grond toe, als hun gezagsbewijs, het kleed waarin ze gekleed gaan als de overste van het huis van God. De overpriester staat er. En de ouderlingen. Nou, dat waren mensen hoor. Zo waren er maar weinig. Dat was de top. Het neusje van de zand. Die wisten alles. Als het op de dienst van God aankwam, was er geen verborgenheid voor deze mensen. Ze wisten alles. En ze deden alles. Ze hebben van Jezus gehoord. Zo even is het hem meegedeeld. In de tempel staat hij weer. En al het volk komt bij hem om naar hem te horen. Wat moeten we daar nou aan doen? Ons gezag taan. En die man uit Nazareth heeft nergens een profetenopleiding gehad. We weten niet eens van waar hij komt. Die trekt zijn duizenden rondom hem. Ze hebben het plechtig besluit genomen. Een afvaardiging naar deze Jezus van Nazareth te zenden. Het volk wijkt uit elkaar. We zien het al gebeuren. De achtbare oudste van het volk. Zoveel waren er niet in Israël zoals deze mensen. En ze gaan recht op Jezus af. Het wordt stil rondom hem. Het volk denkt, wat gaat er nou gebeuren? Daar zijn de hoogste geleerden van ons volk, de wijste mannen. De mensen die de waarheid in pacht hebben, die alles weten en alles kunnen. Recht op Jezus af. Maar Jezus blijft staan. Hij wijkt niet van hem. Hij is de waarheid, de rots der eeuwen. Hij weet wie hij is, maar hij weet ook wie zij zijn. En daarom blijft hij staan. Ze komen recht op hem af en ze stellen hem een vraag, zomaar rechtuit. Door wat macht doet gij deze dingen? Nee, ze konden het niet ontkennen. Dat konden ze niet. Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij met goddelijke kracht begiftigd was. Hij maakte hun doden levend, een zieke gezond. Een blinde gaf hij de ogen, dove de oren. Door wat maat doet ge deze dingen? Wie heeft u de aanstelling gegeven? Waar hebt u opleiding gehad? Niet van ons. Wij weten er niet van. Gemaakt u zelf tot een leraar. Door wat macht. Wie heeft u opdracht gegeven? Wel nu, Jezus had kunnen antwoorden. Die macht heb ik van mijn vader. Die in de hemel is. Dan hadden ze met een spotlach zich van hem afgewend. Wat verbeeldt hij zich. Een mens zoals wij. Die zegt dat hij macht heeft. En dat God in de hemel zijn vader is. Wat weet hij van de waarheid. Nergens een opleiding gaat met zulke man. Nee. Jezus zeide tot hen. Ik zal u ook een woord vragen. Het welk indien gij mij zult zeggen. Zo zal ik u ook zeggen. Door wat macht ik deze dingen doe. Dat is niet het antwoord van een man die geen raad weet. Van stonde aan is hij de meeste. Dat gezag heeft hij van God ontvangen. Heeft hij niet altijd gebruik van gemaakt. Hij heeft zich menigmaal laten vernederen. Laten wegzenden. Straks laten doden. Maar ze moeten niet denken. Dat dat is omdat hij geen macht heeft. Om te zeggen wie is en te bewijzen. Dat hij de zoon van God is. Hier verheft hij zich. In de majesteit der waarheid. En ik zeg. Ik heb een vraag voor u. Antwoord mij. De doop van Johannes. Van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? Nou. Ze houden even raad tegen elkaar zo stil weg, smoezende weg. En ze zeggen, ja, wat moeten we daar nou op zeggen? Als we zeggen, uit de hemel, dan zal die zeggen, nou, waarom heb je hem dan niet geloofd? Want u bent niet uitgegaan om Johannes te zien en te horen. U hebt zijn woorden niet geloofd. U weet het veel beter. Maar indien we zeggen, uit de mensen, dan zijn we bang voor de scharen. Want ze houden alle Johannes voor een profeet. En dan zeggen ze tegen Jezus dit niet zeggende antwoord. We weten het niet. En hij zeide tot hen. Zo zeg ik u ook niet. Door wat macht ik dit doe. Als ge niet eerlijk wilt zijn. Als uw hart niet voor mij bloot wil leggen, dan wil ik uw dokter niet zijn. Dan wil ik u niet helpen. Als u geen onwetende zijt, heb ik geen raad voor u. Onwetende in de zin van mensen die zeggen, heren, wat moeten we nou mee aan? Die man, die Johannes, die heeft met goddelijke autoriteit en met almachtige goddelijke kracht gewerkt. Maar we kunnen hem geen plaats geven in onze godsdienst. We begrepen niet wat die man bedoelt als hij zegt dat er een zal komen die na hem zal komen. Wiens hij niet waardig is de schoenriem te ontbinden. Wie is dat? Dat begrijpen we niet. Welke waarheid moet ons dan nog verkondigd worden? We hebben toch de waarheid. We weten toch wat ons te doen staat om eeuwig zalig te worden. Jezus zegt, als u niet eerlijk wil zijn tegen mij, dan zal ik u ook niet uit uw ellende verlossen. Daar komt het op neer. Dit is geen onwilligheid van Jezus om deze mensen de weg naar het eeuwige leven te wijzen. Maar daar is zulke een botheid en zulke een hardheid in het hart van deze mensen. Zulke een verharding tegen hem die de waarheid gesproken heeft en gedaan heeft, Johannes de Doper. En nu ook tegen hem die achter Johannes komt. Jezus van Nazareth. Dat hij zegt. Als u mij dan niet eerlijk wil antwoorden. Dan pas ik geen medicijn toe. Om u van uw dwaasheden te verlossen. En toch laat hij ze nog niet los. Zelfs met deze verharde Sanhedrinisten. Met deze mensen die alles konden en alles wisten en alles hadden. die linea recta de weg naar de hemel bewandelt. Voor wie in het koninkrijk Gods geen verborgenheid meer was. Die alles doorvorst en alles doorzocht hadden. En die wisten dat hun staat voor de eeuwigheid onverbrekelijk vast lag. Jezus gaat verder en hij zegt. Een mens had twee zonen. Hij bindt ze. Hij bindt ze. Wat denkt u? Zegt hij. Hij betrekt ze nog bij. Nog heeft hij ze niet afgeschreven. Nog wil hij zijn woord aan hen kwijt. Wat denkt u? Fariseeën, schriftgeleerden, oversten, ouderlingen. Maar wat denkt u? Een mens had twee zonen. En gaande tot de eerste zeide, zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Hier tekent de Heere de verhouding van een oosterse vader met zijn twee kinderen. Een beheerder, een eigenaar van een wijngaard. Dat is heel gewoon. Zeker in die dagen. De mensen die hadden als drank bij hun eten of als ze dorst hadden. Geen koffie en thee. Dat kende men toen nog niet. Maar men dronk wijn. De kinderen kregen gemengde wijn. Wijn met water gemengd. Want ze mochten natuurlijk niet te veel van dat goed drinken. En de groten die dronken de klaargemaakte wijn. Bij de stukken brood die ze aten. Of andere kost was wijn. Dat was de gewone drank, de volksdrank. Vandaar hadden de Israëlieten ook volop wijngaarden. Dat was ook een deel van hun leven, van hun bestaan. Deze vader heeft ook zo'n wijngaard. En in zo'n wijngaard, daar is nogal wat werk. Vooral in die dag, toen er nog vossen waren die de wijngaard verdierven. Er moest een muur om de wijngaard gebouwd worden van klippen, zo'n klipmuur van zo'n wel 2 meter hoog. Die wijngaard moest schoon gehouden worden. De wijnstokken die moesten verzorgd worden van begin tot het eind. Er was zelfs een toren in het midden van een grote wijngaard, waar de wacht gehouden werd, of er in de nacht, in de avond of 's morgens vroeg, geen dieven de wijngaard zouden binnenkomen om de rijpe wijndruiven te stelen. Ik denk dat het de tijd was van de wijnbouw. Was veel werk in de wijngaard. Knechten had hij, maar zijn zoons had hij ook nodig. Het was druk. Er kwamen handen tekort. Hij zegt tegen zijn zoon, zijn oudste zoon, zijn eerste zoon. Hij moet toch het voorbeeld geven, is die waar, voor de jongere kinderen. Jo, zeggen wij tegen de oudste toe. Jij bent groot, geef nou het voorbeeld aan je broers. Zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Zo was de oosterse vader. Hij weet nog wat gezag is. Hij ligt niet op zijn knieën te smeken. Of dat zijn zoon toch alsjeblieft ook even zijn handen uit zijn mouwen wil steken. Dat is het laffe, verworde geslacht van deze wereld. Vaders die geen vader meer durven zijn. En moeders die geen gezag meer durven uitoefenen. En kinderen die menen dat ze alles voor het zeggen hebben en doen wat ze zelf willen. Dat is de pest, ik zeg het eerbiedig, maar ik bedoel het diep werkelijk. Dat is de pest van de maatschappij. Dat is de dodelijke ziekte waar volk aan ten onder gegaan zijn. Als er geen gezag meer is. Want het gezag begint in het gezin. En als er in het gezin geen gezag meer is, dan is er ook in de staat geen gezag meer. Dan is er in een land geen gezag meer. Dan zijn we aan de revolutie overgegeven. God heeft het gezag in het gezin gelegd. Daar is de bodem voor het hogere gezag. En als dat gezag verwaakt, als vader en moeder smekelingen moeten zijn om de kinderen naar de zin te maken, dan is dat de verloedering van de maatschappij. En het komt op hun eigen hoofd te innen. Dan zal je God danken op je blote knie dat hij een vader en een moeder gegeven hebt die wisten wat het was gezag te handhaven. Dan zal je het met hete tranen bewenen, als je vader en moeder er niet meer zijn. Dat je nog zo dikwijls het gezag van je ouders, je lieve ouders, die maar één ding met je voor hadden. Je te leiden in de rechte weg des Heers, dat je dat gezag zo menigmaal achter je geworpen hebt. Zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide, ik wil niet, punt, uit. Daar heb je er weer de spannende zoon. Ik wil niet, daar kon vader het mee doen. En daarmee wende hij zich dan af van zijn vader. Dit was de laatste woord. Ik wil niet. Kort en fout. Niet goed, maar fout. Kort en fout. Ik wil niet. En toen? En daarna, o God, zij gedankt. Daar is een daarna. Erg als er geen daarna meer is. Die kinderen heb ik ook wel meegemaakt. Daar was geen daarna meer. Want vader was overleden. En moeder was gestorven. En toen ze zelf tot de overtuiging kwamen wat ze hun ouders hadden aangedaan. Toen was er geen terug meer. Dan is er geen daarna meer. Voor hem was er nog een daarna. En daarna, berouwhebbende, ging hij heen. Let erop, we komen er straks nog op terug. Wat deed hem naar die wijngaard gaan? Hij kreeg berouw. Berouwhebbende. Dat is het kernwoord van deze hele tekst, van deze hele gelijkenis. Het woord berouw. Daar komt het op aan. In het leven van deze jongen. En daarna berouw hebbende. Ging hij heen. Waar naartoe? Wel naar de wijngaard natuurlijk. Anders zou ze berouw niet echt geweest zijn. Want berouw. Berouw hebben. Berouw gevoelen in je hart. En morgen toch precies hetzelfde doen. Waar je gisteren berouw over had. Daar word je niet wijzer van. Daar wordt God niet mee gediend. En dan wordt je leven niet mee gered. Echt berouw is wederkeer, terugkeer, in dit geval terugkeer naar de opdracht van zijn vader. Ik kan me voorstellen dat hij niet onder de ogen van de vader durft te komen. Dat valt niet mee als je 's morgens om 6 uur nog tegen je vader gezegd heeft, stijf en stug en koppig. Nee, ik doe het niet. Ik heb er geen zin in. Ik ga niet. En dat je dan een of ander half uur later terug moet gaan naar je vader. En zeggen, vader, ik heb er spijt van. Ik ga toch wel. Het had ook gekund. Maar zo staat het hier niet. Er staat, en daarna berouwhebbende ging hij heen. Waar naartoe? Naar de wijngaard, zei ik straks. Hij ging de opdracht vervullen. Hij ging de vraag beantwoorden. Hij ging de opdracht vervullen die zijn vader hem gaf. Hij ging naar de wijngaard. Ik zie hem binnengaan zo sluip, sluip. Misschien door een andere ingang. Stel je voor dat zijn vader daarvoor bij die andere knechten stond. Wat zou hij van zijn zoon wel denken? Maar hoe het dan ook gegaan is. Hij ging naar de wijngaard. Hij ging de opdracht zijn vaders vervullen. Straks kom ik er nog op terug. En gaande tot de tweede, zeide desgelijks. De tweede zoon, de jongere zoon. En deze antwoordde en zeide, ik ga hier. En hij ging niet. Ik ga. Als u in uw Bijbeltje kijkt, dan ziet u dat dat woord ga staat schuin gedrukt. Dat betekent, het staat in de grondtekst niet. Er staat dus eigenlijk alleen maar, ik hier, zo, zijn borst vooruit, kijkt zijn vader fier in de ogen, noemt hem zelfs heer, wat een eerbied, wat een eerbied. Die eerste zoon, die heeft zonder meer gezegd, nee, ik wil niet. Hij heeft niet eens gezegd, vader, ik wil niet. Hij heeft zich niet verontschuldigd omdat hij ander werk had te doen of andere liefde bereiden. Hij zei gewoon, ik wil niet. Punt. Nou weet je dat, wat je aan mij hebt. Maar deze zoon, keurig netjes. Ik, Heer. Met andere woorden, die ander niet. Die ander niet. Maar ik, Heer. Hij herkende zijn vader als zijn Heer. Ja. Ja, tot hiertoe was het goed. Hij heeft zijn vader met zijn woord tevreden gesteld. Maar het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht, in de daad. Daar komt het op aan. Want er staat achter, en hij ging niet. Deze prachtige zoon, deze gewillige zoon, deze beleefde zoon, deze schijnbaar zijn vader erende zoon, ik Heer, en hij ging niet. Dat is wat. Hij ging niet. Ja zeggers en nee doeners. En wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Nou, dat was voor deze hoge heren nogal een makkelijk raadseltje. Daar hebben ze niet lange tijd voor nodig. Daar hoeven ze ook niet samen over te overleggen. Ze zeiden tot hem, de eerste. Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Ja, dat is geen gelijkenis. We zouden zeggen, dat is recht voor zijn raap. Dat is zo. Pak hem. Een woord voor hem. Zonder gelijkenis. Ik zeg u, getabberde heren, de hoogste van Israël, de tollenaars en de hoeren, rechtuit, die zullen u voorgaan in het koninkrijk. Want die hebben de prediking van Johannes aanvaard. En wat heeft Johannes gepredikt? Bekeer u, want het koninkrijk Gods is nabij gekomen. En hij heeft met name genoemd wat ze doen moesten. Die te veel gevraagd hadden, moesten het teruggeven. De soldaten moesten niet meer plunderen, maar van de soldij tevreden zijn. Hij heeft ze gewezen naar de wet van God. En die zich daar al schuldig wist. En wie? En wie van die paria's onder wie Johannes het woord van God verkondigd heeft, was niet schuldig. Want Johannes is buiten de stad gegaan. Waar de verlorenen waren. Die de wet vergeten waren. Die om God en zijn dienst gaven. Niks. Die hun eigen leven leiden. Tot die is die gegaan. De massa, het volk, de scharen die de wet niet weet. Tot die is die gegaan. En hij heeft het één voor één aangezegd. Hij heeft gezegd, God komt. Het koninkrijk van God, dat is nabij gekomen. Bekeer u. En ze hebben hem geloofd. Ze hebben hem geloofd dat hun leven een puinhoop was. En ze zijn gekomen. En ze hebben gezegd, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? En hij heeft ze aan het woord van God gewezen. En hij heeft gezegd, bekeert u. Verlaat de slechtigheden. En leef. En treed op de weg. Des verstands. Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid. En gij, zegt hij tegen deze overste, tegen deze mensen van de wet, tegen deze goede, beste, brave leden van de kerk. En gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren, die hebben hem geloofd. Doch gij zulk zien, heb daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Geliefde, dat is actuele prediking, hoor. Die prediking, die komt nog tot ons. Met dezelfde scherpte. Met dezelfde intentie. Met dezelfde bedoeling. Om alles wat hoog is voor God te vernederen. Want zeg eens eerlijk. Bij wie horen wij? Wie zijn wij voor het aangezicht van God? Wie menen we dat we zijn voor de Here? Is het ook niet dat velen onder ons zeggen, ja maar, wat ontbreekt me nog? Dominee, ik zit toch in de kerk. Ik lees toch mijn Bijbel. Ik spreek toch mijn gebeden uit voor God. Ik ben toch geen heiden. Ik doe toch alles wat ik kan. Ja, dat deden deze mensen ook. Maar weet je wat ze niet deden? Ze geloofden Jezus niet toen hij kwam. Dat deden ze niet. Ze deden alles wat ze kon. Zo meende ze dat. Maar dat ene verwierpen ze. En dat was de zaligheid. Toen hij kwam. En toen hij zei, goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Maar gerechtigheid redt van de dood. Toen zeiden ze, wat verwacht je nou van ons? Wat kunnen we dan nog meer doen? We zijn serieuze mensen. Lidmaten van de kerk. We menen het ernstig. We weten wat nodig is om zalig te worden. Maar als Christus zich aan uw voeten neerbuigt. Dan zegt je stop even. Wacht even. Dat gaat zomaar niet. Alles doen. Ja. Met uw mond. Maar dat ene wat God van u vraagt. Niet doen. En dat is in zijn wijngaard werken. Dat betekent zijn wil doen. En wat is de betrachting van zijn wil? Wel, dat heeft hij ons duidelijk bekendgemaakt. Wat is de wil van God? Dat gegeloofd in Jezus Christus die hij gezonden heeft. Dat is het enigste gebod. Wat u ten leven kan doen ingaan. Al het andere. Is ongenoegzaam. Om uw ziel te bevrijden van de dood. Een harde prediking. Ja. Voor harde fariseers. En voor verharde schriftgeleerden. Maar wel een nodige prediking. En de Heere laat het daar niet bij. Hij onderwijst ze nog verder. Hij leert ze inzien waar het vast ligt. In deze gelijkenis. Hij leert ze inzien dat degene. Die zeiden ja Heer. Wij kennen de wet. Wij doen het zo goed mogelijk. Dat ligt ons op onze lippen bestorven. Want bekeren is immers een werk van God. Maar de rest. Dat doen we Heer. Dat doen we. En wat kunnen we nog meer opdoen? En als de Heer dan toch blijft eisen. Want hij blijft eisen totdat je het opgeeft. Totdat je vleugellam aan zijn voeten neerstrijkt. En zegt gena, o God. Gena. Hij blijft eisen. Hij blijft volmaakte gehoorzaamheid eisen. Tot om de laatste kwadrant ben ik. Hij blijft die totale leven opeisen. Al hebben u 99% van de geboden voldaan. Dan zegt de Heer dat 1% voldoen. Of anders dan zou je de dood sterven. Hoe lang houden we het nog vol. Om te zeggen Heer, langs die weg kan het niet. Langs die weg kom ik er nooit. Heer. Is het onderwijs niet duidelijk wat de Heer aan deze mannen van de wet geeft. En zijn we tenslotte niet allemaal hetzelfde. Zolang als God. De hoogste plaats niet in ons leven krijgt. En zolang als zijn waarheid niet de waarheid is voor ons leven. Kom, dat er vanmiddag is aan ontdekt zouden worden. Dat we dat woord is in onze ziel lieten ingaan. Staan we ook menigmaal niet zo met onze volle handen naar God toe. Maar Heere, ik bid toch en ik doe toch wat ik kan. En ik zit toch in de kerk en u ziet het toch Heere. Ik leef toch zo goed mogelijk. Maar die weg. Is een onbegaanbare weg. Dat is een weg waar niemand op verder komt naar het eeuwige leven. Wat dan? Wel, tot inkeer komen.
Hij zeide, ik wil niet. En daarna, nou kom ik erop terug, en daarna, berouw hebbende, ging hij heen. Daar begint de ware godsdienst. Daar begint de ware vreze Gods. En daarna, berouw hebbende. Dat is het sleutelwoord. Berouw hebbende. Dat berouw van deze jongeling. Zeker, daar is ook een wereld berouw. Daar is ook een droefheid der wereld die de dood werd. In tegenoverstelling met de droefheid naar God, zegt Paulus, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Hier wordt gesproken over een berouw die een omkeer teweeg brengt. Niet een berouw waarin de mens voor zijn hoofd slaat. Waarin de mens zegt, stommer die ik toch ben. Om de verkeerde weg te gaan. Had ik het toch maar beter gedaan. Ik ga het opnieuw proberen. Op een andere manier proberen. Nee. Dit is het berouw des harten. Deze man. Deze jongen. Keerde terug. Terug tot de opdracht. Die zijn vader hem gegeven heeft. En het gebod van God is niet zwaar. Nee, het is niet zwaar. Wat moeten we dan doen? Wel de wil des Heren volbrengen. En wat is de wil des Heren? Dat heeft Jezus zelf gezegd. Dat je zoveel mogelijk goed doet. Elke dag. Nee. Dat je in mij gelooft. Dat heeft hij gezegd. Dat is het werk der behouding. Dat je in mij gelooft. Zoals deze jongen gehoorzaam geworden is aan zijn vader. Al durft u voorlopig de vader nog niet onder zijn ogen te komen. Diepe schaamte, ik kan me dat voorstellen. Ik kan me dat goed voorstellen. Dat hij liefst aan de achterkant de wijngaard binnengegaan is. En de hele dag gewerkt heeft. Want hij zo gaat werken, ach die arbeid is licht. Dat zoeken naar God. Dat zoeken om het koninkrijk van God te mogen binnengaan. Dat begeren van uw aan de wil van God te mogen doen. Nee, dat is geen moeilijke arbeid. Dat verlaten van de wereld en dat zoeken van de Heer. S'morgen je Bijbel die opslaat. En s'middags nog even gauw een stukje lezen. En s'avonds in dat woord van God zoeken de weg daarop te komen. Omdat je gezien hebt, wat heb je gezien? Wel dat de eis van vader een billijke eis was. Dat hij een rechtvaardig recht op je leven had. En dat hij je niet tot slavenarbeid veroordeeld heeft. Dat hij zegt, neem mijn juk op u. En leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En ge zult rust vinden. Voor uw ziel. Dat is het juk van Christus. Dat werk van Christus. Dit is het werk om te geloven in hem. Die God gezonden heeft. Tot de zaligmaker. Der wereld. En de schakel daartussen. Vergeet dat niet hoor. Niet om de waardigheid van uw berouw. Maar om de waarachtigheid van uw bekering. Want onze tranen zijn geen losgeld. Ik heb het u al menigmaal gezegd. Onze tranen zijn geen losgeld. Ze betalen onze schuld niet voor God. Maar ze zijn wel een teken van onze echtheid. Als ons hart zeer is. Omdat we Gods hart zeer gemaakt hebben. Als ons hart smelt. Omdat we God verdriet hebben aangedaan. Vader. Zoals de jongste zoon. Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel. Het was uw schuld niet dat ik weggegaan ben. U was nooit hard voor me. U hebt me niet als een slaaf behandeld. Ik was een kind in huis. Ik was vrij. Maar ik heb tegen u gezondigd. En ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen. Kent u dat niet? Dat is een bittere smart. Maar het is toch een zoete smart. Het is een smart die je niet naar de hel drijft. Maar die je naar God uitdrijft. Het is een smart die je doet vluchten van de zonde. Naar God. En dan durf je dan misschien aanstonds God niet onder de ogen te komen. En te zeggen, de Heere is mijn deel. Dan ga je toch zijn werk doen. Het werk wat hem wel behagelijk is. Werken in zijn wijngaard. En wat is dat? Ach, dat is zijn wil doen. Dat is geloven in hem. Die zijn zoon gezonden heeft. Tot een betaling voor al onze zonden. Dat is dat lichte werk, dat zachte juk. En die lichte last daar Jezus van zegt. Neem mijn juk op u. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Jongens, geloof het. Geloof het. Dat het juk van Jezus Christus een zacht juk is. En dat zijn last een lichte last is. Ik weet. Ik mag het door de genade van God zeggen. Ik mag het zeggen door de kracht van de Heilige Geest. Het is een zacht juk. En het is een lichte last. Het juk wat de duivel je op je schouders legt. Als je met de wereld mee wil leven. Als je niet doet wat God wil. Als je blijft volgen en zegt nee tegen vader en moeder. Als je zegt nee tegen God. Ja, je zit nu in de kerk. En dat is goed dat je er bent. Want het woord des levens wordt je verkondigd. Maar ga dan niet naar huis om nee te doen. Terwijl hij hier ja zegt. Ga dan niet naar huis. En zegt de dominee, ik kan me nog veel meer vertellen. Ik doe mijn eigen leven. Ik wil mijn eigen pretjes. Ik ben maar één keer jong. Ja, dat zegt God ook. Je bent maar één keer jong. Geef dan je jonge leven aan mij. Zoek den Heere terwijl dat hij te vinden is. En roep hem aan. Terwijl dat hij naar mij is. Want vader heeft het goed met je voor. En je ouders. Ik hoop dat het ouders zijn. Die je zo onderwijzen. Zoals deze vader zijn zoon. Ik bid het van God. Die hebben het goede met je voor. Luister dan naar hem. Luister dan naar hem. O dat juk. Dat werken in je wijngaard. Dat lijkt misschien een zware arbeid. Maar als je er eenmaal in bezig gaat. Dan is het een zalige dienst. Als je zo van de buitenkant er tegen kijkt. En Gods kinderen geven er vaak. Een slecht geruk van. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Ze geven er soms een slecht gerucht van. Van dat dienen van de Heer. Ze laten soms voor de buitenwereld schijnen alsof het maar een moeilijk werk is. Een zuchtend werk, een kermend werk waar je weinig vreugd en weinig verdriet in vindt. Maar je moet je niet vergissen in onze tranen. Want de tranen die we menigmaal schrijven zijn tranen van liefde. Tranen van zoete gemeenschap met God. Tranen van droefheid omdat we nog niet als hemelingen zijn. Omdat vader nog zoveel verdriet van ons heeft hier beneden. Het zijn geen tranen van mislukking en van droefheid en van ellende. Omdat we toch zo beroerd getroffen hebben. Maar het zijn tranen omdat we verlangen naar een beter vaderland. Naar de gemeenschap met God. Omdat hier op aarde het paradijs niet meer tot stand komt. Maar we verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. Waar we nooit meer zullen zondigen, maar altijd getrouw zullen zijn aan hem die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Tot wie behoort u? Die zoon, hij is teruggekeerd, staat er. Want hij heeft berouw gekregen. U ook? Dan is dat in uw leven openbaar gekomen. En dan komt het nog openbaar. En berouw hebbende ging hij heen. Ging hij heen om het werk des vaders te doen. En wat is het werk des vaders? Jezus heeft het zelf gezegd dat gij gelooft in de Zoon. Dat gij gelooft in Jezus Christus. Die hij gezonden heeft als het werk des vaders. Ik weet het. Zonder berouw. Is het een slavenwerk om God te dienen. Maar voor een berouwhebbende ziel. Die zijn kwaad ziet. Die het verkeerde inziet. Die zijn trouweloosheid ziet. Die zijn God onterend leven voor zich voorbij ziet gaan. Voor die is berouw. Een middel om weder te keren. Om te keren. Om terug te keren. En hij ging heen. O dierbaar. Een zoon die zo in de wijngaard werkt. Straks zal de vader hem opzoeken. En als de vader daar bij de wijngaard komt. Dan zal hij tot zijn verbazing de zoon vinden. Die nee gezegd heeft. En ja doet. En de andere. En de andere. Hij ging niet. Hij ging niet. En ik leef niet van wederkeer. Hij zei ja. Maar hij deed, nee, Farizeeërs en schriftgeleerden, dat zijt gij, die uw mond vol hebt over het woord van God, die weet wat de weg is, maar die hem niet bewandelt, die uit de kerk gaat en uw eigen leven blijft leiden, en heimelijk God de schuld geeft, dat ge nog onbekeerd voortleeft. Want ge vertelt aan de mensen dat ge weet dat het nodig is om wedergeboren te worden. Om een nieuw leven te leiden. Om u tot God te bekeren. En u schuift het God op zijn dak. U zegt, maar dat moet de Heere doen. De Heere moet zich niet bekeren. U moet u bekeren. God heeft geen schuld aan uw onbekeerlijkheid. Ge zijt goed en uit een evenbeeld gemaakt. Gij moet uw leven veranderen. Gods gezindheid jegens u is goed. Maar uw gezindheid jegens God is niet goed. Daar ligt de fout. En als u dat gaat inzien, dan gaat u net als de eerste zoon terug. Dan gaat u huilende terug naar de wijngaard. Naar de geboden des Heren. Naar de inzettingen van God. Naar de dienst van God. Naar de plaats der kinderen. O God, geef het vanmiddag. Dat ge het eens op uw brood krijgt. Dat ge het eens terugkrijgt. Wat ge God voor het aangezicht werd. Van de kwete gedachten van uw hart. Gedenk gewillig te zijn om te leven in te gaan, om bekeerd te worden, om bearbeid te worden door de Heilige Geest. En geklaagt God aan dat de werkingen van zijn geest zo weinig zijn. Als ik het lees in welk blad, dan begint er van binnen iets te kriebelen. En dan zeg ik, God, dat is niet zo, dat is niet zo. Gij hebt uw werkzaamheden niet ingehouden, heb het beloofd dat uw geest nooit teruggenomen zal worden, zolang zonnemaanden zijn, maar wij hebben God op het hoogst misdaan en wij zijn van het heil vooraf gegaan. Wij en onze kinderen tevens. En onze vaderen tevens. Maar er is nog een terugkeer. Zoals bij deze zoon. Daar is nog een terugkeer. De tweede zoon. Die zegt ik ga hier. En hij ging niet. Ik lees niet van een terugkeer. Hij heeft de wil des Heren niet gedaan. Hij hoort niet bij de tollenaren en de zondaren, die door het woord van Johannes uit hun dodelijke rust zijn opgeschrikt en die wedergekeerd zijn om de Heere te dienen. Terwijl zulks nodig is om te leven in te gaan, daarvan nog een enkel woord uit toepassing. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 79, het vierde vers. Dan de weg uit het tolhuis en uit de hoerentent een nadere weg tot God dan de weg van de oppassende zoon? Laat op hoor. Let op dat de duivel u in deze strik niet vangt. Want vergeet dan niet dat ene woord, dat woord berouw hebben, bekeren. Vergeet het niet. O, als dat er tussenuit is, dan zullen de werelddienaars en de zondedienaars loon, straf ontvangen na hun werken. En voor de zonde die je niet gedaan hebt, daar zal je geen straf voor ontvangen. Dus denk nou niet, dan doe ik ook maar wat ik wil. Als het dan zo is, dat een zoon die nee zegt, laat ik nu eens plat zeggen, meer kans heeft om in de hemel te komen, dan die zoon die ja zegt. Nou, dat doe ik ook, zoals die zoon die nee gezegd heeft. Ja, maar als dat het laatste was, wat van hem beschreven staat, dan zinkt hij weg in de hel. Want daar zullen de zondaars zijn. De goddelozen, de hoeren, de tollenaars. De werelddienaars. Die de dienst van God aan hun laars gelapt hebben. Die zullen wegzinken in het eeuwige vuur. Nee, haal dat woord berouw er niet tussenuit. Bekering. Bekering tot God. Maar dat is het punt. Dat is het scharnier waarom alles draait. En dan moet ik zeggen. Al was je dan een grote zonde. Al was je dan een grote nul voor God en de mens. Al was je dan een jongen en een meisje die zijn leven verknoeid heeft. Een man en vrouw die de godsdienst op de koop toegenomen heeft. Voor wie het nooit een zaak van het hart geweest is. Maar dan is het in de weg der bekering. In de weg der bekering. Is er een God die op je wacht. Die uitkijkt. Of de vader van de verloren zoon. Of je nog niet terugkeert. Met de rouw. Het is nu de wel aangename tijd. Het is nu. De dag der zaligheid. Of je nu een oudste zoon bent. Of een tweede zoon. Zoals ze hier genoemd worden. Het is en voor de een en voor de ander nodig. De fariseer en de schriftgeleerde. Voor hem is ook het koninkrijk der hemelen. Op dit draaiwoord, dit sleutelwoord. Berouw. Berouw. Nicodemus heeft berouw gekregen. Hij hoorde bij die groep van de fariseers en de schriftgeleerden. Van de oudste, van de ouderlingen des volks. Maar hij heeft berouw gekregen. En Jozef van Arimathea was ook een van deze heren. Ze hebben berouw gekregen. En ze hebben met de tollenaars en de zondaars het koninkrijk van God mogen beërven. Daar is bij God een plaats voor je. Onder welke vorm van mensheid, maatschappelijk en geestelijk gedan ook leeft. Daar is voor u en voor u, voor de ene zowel als voor de andere zoon, nodig bekering. Die fariseers, die ouderlingen, die oversten, ze hebben bekering nodig. Een godsdienst verliet als grond voor de eeuwigheid. Niet langer op Jezus smalen, niet langer hem ten val willen brengen. Niet langer hem naar het kruis heen drijven. Maar met aanbidding en dankzegging, met schoonbelijdenis aan zijn voeten vallen. En zeggen, Heere Jezus, help. Want buiten u ben ik voor eeuwig verloren. Dat is de weg daarin. Als er hier ook vanmiddag dan van zulke Sanhedrinisten zitten. Die in de eigen ogen al heel eind gevorderd zijn om te doen wat de Heer wil. Buig u dan vanmiddag voor God in het stof. En zegt, Heer, die Jozef van Arimathea en die Nicodemus, dat waren ook mensen van de raad. Maar ze hebben u gezocht en ze hebben u gevonden. Ze hebben van hun godsdienst afstand gedaan. Ze hebben de dood geschreven op hun eigen werk. En ze zijn gevlucht tot het naakte kruis. Ze hebben hem vastgehouden zelfs in de dood. Dan gaan ze het dode lichaam van Christus nog balsemen en begraven. Dan storten ze hun laatste liefde op de gestorven uit. En daar gaat het om. Heb je God lief gekregen? Heb je God lief gekregen in Jezus Christus? Is hij je alles waard? Is hij je zoveel waard dat je zegt, mijn wereld, mijn schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk dat ben. Ik heb alles verloren, maar ik heb Jezus verkoren. Wie zijn eigen ik ben. En al durf u dan misschien dat laatste niet te zeggen. Als het eerste waar is, dan wordt het laatste ook waar. Ik heb Jezus verkoren. Ik heb God verkoren, want niemand zal God kiezen die niet door God verkoren is. Maar of je door God verkoren bent, dat zal je weten als je God gaat kiezen. Dat is het ontwijfelbare bewijs dat je door God verkoren bent. Dat je behoort onder de beminde van de Heere, onder de uitverkorene Gods. Als je berouw krijgt, dat je tot hiertoe nee gezegd hebt. En nee gedaan hebt. Maar dat je wederkeert. Dat je terugkeert. Om de wil des Vaders te doen. Om je eigen gerechtigheden, je eigen weg te verlaten. En te treden op de weg des verstands. In de lijn gaat gaan werken. De wil van God gaan doen. Geloof in hem die God gezond heeft. Dat is het werk des Vaders. Dat evangelie van die gekruisigde je dierbaar geworden is. Dat je in die man van smarten je zonde ziet. Je zonde om mijnentwil arm geworden. Maar ook je gerechtigheid. Hij de dood in. Opdat ik nimmer meer in de dood kom. In de hel kom. In het verderf komen. Kom. Het is toch niet moeilijk. Om de vraag te beantwoorden. Tot wie behoort u? Er zijn maar twee soorten. Of een verloren zoon. Een weigerachtige zoon. Die berouw gekregen heeft. Of een die dan misschien voor de wereld. Misschien durf je het voor God ook nog. Te zeggen, maar ik doe er toch aan wat ik kan. Maar dan in de praktijk. Voor Gods aangezicht. In de binnenkamer. Niet waar bent voor God. Niet waar bent. Ja zeg. Maar met je hart. Nee doen. En daarop staat het doodstraf. Daarop staat het eeuwig verderf. Maar ik wil daar toch niet mee eindigen. Dan is er ook voor die zoon. Zoals ik u zo even zei. Nog bekering. Dan is het nog de wel aangename tijd. En dan is het nou nog. De dag der zaligheid. Dan staat de deur van de wijngaard nog open. Dan wordt u genodigd. Kom tot mij. O alle gij die vermoeid en die belast zijn. En al zou u dan maar sluip van achteren die wijngaard binnengaan. Als u dan maar dat goede werk ging doen. Dat u vernederen voor God. En dat hem smeken om die de verlossing die in Jezus Christus is. Dan zal u het eenmaal van de Vader horen komen. Gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Maar over veel zal ik u zeggen. Ga in de vreugde uws Heren. Amen. Heren, uw genade is groot. En uw langmoedigheid is over ons uitgestrekt. Of we het weten of niet. We zijn allemaal even verloren. Of we het geloven of niet. Heer, ontdekt er ons aan. Geef ons dat berouw dat ons doet wederkeren. Omdat we zien dat uw eis billig is. En dat uw dienst de liefdedienst is. En dat u onze ondergang nooit gezocht hebt. Maar dat u het zweert. Ik heb geen lust in uw dood zondaar. Maar daarin heb ik lust dat u tot God bekeert. En dat gewerkt. In de wijngaard. Dat gegeloofd in hem. Die de goddeloze rechtvaardigt. Heren, laat het tot moed zijn. Laat het nieuwe krachten geven. Aan degenen die er nog smart over hebben. Dat ze nee gezegd hebben. Terwijl ze ja doen. Die elke dag weer opnieuw moeten zeggen. O God, wie behoorde ik te zijn? En wie ben ik? Laat ze niet wanhopen. Laat ze niet wanhopen aan uw trouw. U zult ze één dag vertroosten. Met de vertroostingen van uw evangelie. Zoals uw verloren zonen en verloren dochteren. Gewoon zijn te troosten. Zoals u ze van alle eeuwen af vertroost hebt. Met de beloftenissen van het eeuwige evangelie. Wil zo ook deze kudde weiden, trouwherder, in de grazige weide van uw woord, dat we tot bekering komen, tot wederkeer, tot u den levende God, opdat we behouden worden. Ga met ons te weken. Leid u ons niet in verzoeking. Leid en leer ons door uw goddelijk getuigenis. Doe ons ons wachten van de boze. Van u is toch het koninkrijk, kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 103. En daarvan het tweede vers. Looft hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kroon, die in de nood uw redder is geweest. Psalm 103 vers 2.